Nogmaals van harte welkom allemaal hier in de kerk, leden van de Bethelkerk en de Morgenster. Fijn dat we zo samen deze dienst mogen beleven. Ook een hartelijk welkom aan u die op een andere plek met ons mee verbonden bent en met ons meeluistert. En we hopen met elkaar een gezegende dienst te ontvangen. Het thema voor de dienst is praten over een onbekende God. We gaan vanmiddag aan de slag met Handelingen 17, waarin Paulus in Athene is en misschien best een bekende geschiedenis, zo aanloopt tegen dat altaar voor die onbekende God. En wil eens nadenken met elkaar hoe wij dat eigenlijk doen in onze tijd. Praten met mensen over een God waar eigenlijk onze maatschappij al zo ver vandaan is en waar zo weinig mensen nog maar echt van weten. We lezen twee gedeelten samen uit de Bijbel. Uit het Oude Testament Jesaja 42 vers 1 tot 7. En uit het Nieuwe Testament Handelingen 17 vers 16 tot 34. En aansluitend zingen we uit het liedboek Gezang 86 vers 1, 2 en 5. Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Hij zal niet uitdoven en niet breken, tot hij op aarde het recht heeft gevestigd. De eilanden zien naar zijn onderricht uit. Dit zegt God de Heer, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgespreid met alles wat ze voortbrengt, die de mens op aarde levensadem geeft en levensgeest aan allen die daar verkeren. In gerechtigheid heb ik de Heer jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met het volk en maak je tot een licht voor alle volken, om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten uit de gevangenis. En dan Handelingen 17. Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden, en op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden, wat beweert die praatjesmaker toch? Anderen merkten op, hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn, want hij verkondigt het goede nieuws over Jezus en de opstanding. Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden, kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt klinkt ons vreemd in de oren. We willen graag weten wat u bedoelt. Alle Atheners en de vreemdelingen die hier wonen hebben immers voor niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei, Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift aan de onbekende God. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die Heer is van hemel en aarde, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden, alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld. En hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij, of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, uit hem komen ook wij voort. Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal alle mensen op tot inkeer te komen. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Toen ze hoorden van een opstanding van de doden, dreven sommigen daar de spot mee. Terwijl anderen zeiden, daarover moet u ons een andere keer nogmaals vertellen. Zo vertrok Paulus uit hun midden. Toch sloten enkelen zich bij hem aan en kwamen tot geloof, onder wie ook een Areopagiet, Dionysius, een vrouw die Damaris heette, en nog een aantal anderen. We gaan luisteren naar de verkondiging vanuit Handelingen 17. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zussen. Praten over een onbekende God, hoe doe je dat in vredesnaam? In een maatschappij waar minder dan de helft nog in God gelooft. Voor het eerst in onze geschiedenis is dat. Dat de meerderheid van ons volk, Nederland, niet meer gelovig is. Het is best snel gegaan, denk ik dan. Jonge mensen, als je nu op school zit of gaat studeren, dan zal inderdaad de overgrote meerderheid van je klasgenoten, studiegenoten, niet meer precies weten waar het in het christelijk geloof over gaat. Nou, toen ik op de middelbare school zat, inmiddels ook alweer zo'n 40 jaar geleden, toen was het wel anders. Ik zat op een gewone hervormde middelbare school, grote school in Amsterdam-West. Niet een heel gelovige wijk. Maar van mijn klasgenoten wist toch een heel groot aantal nog best wel heel veel af van het geloof. Wat is het hard gegaan? De secularisatie in Nederland. We merken het ook in de kerken. Hoeveel kerken zijn er niet gesloten in de afgelopen 20, 30 jaar? Hoeveel gemeenten zijn klein geworden? Ik vind het zelfs moeilijk om een weg te vinden, om te blijven bestaan. En toch, het evangelie is ons zo dierbaar. En ik denk dat we allemaal het verlangen ook kennen om het evangelie te delen met mensen die er niets van afweten. En het is ook ronduit een Bijbelse opdracht om de wereld in te gaan, getuige te zijn van de hoop die in ons leeft. Maar hoe doe je dat? Hoe voer je het gesprek met iemand die werkelijk geen idee heeft van waar het in jouw geloof nou over gaat? Hoe doe je dat op je werk, je studiegenoten, collega's, of gewoon als je in de trein zit en eens een keer een gesprekje met iemand aanknoopt, of straks tijdens je vakantie op de camping? Waar moet je beginnen? En misschien vooral, waar wil je eigenlijk eindigen? Nou, vanmiddag wil ik met jullie vanuit Handelingen 17 eens luisteren hoe Paulus dat nou deed. Want die tijd waarin Paulus leefde was weliswaar natuurlijk wel een hele religieuze tijd. Maar over de God van de Bijbel was in Griekenland eigenlijk nauwelijks kennis. Ja, er was een Joodse gemeenschap en Paulus had die gemeenschap ook bezocht. Maar het merendeel kwam echt uit de Grieks denkende wereld. En ze filosofeerden over van alles, maar over de God die schepper is van hemel en aarde, ze wisten er eigenlijk niks van. En Paulus gebruikt dan om aansluiting te zoeken bij deze mensen iets wat hij gezien heeft in die stad. Een altaar voor de of een onbekende God, net hoe je het vertaalt. Mogelijk een altaar dat daar geplaatst was voor het geval we toch maar zomaar een God zouden vergeten en die God misschien boos zou kunnen worden omdat we hem niet zouden dienen. Zou ook een andere invalshoek gehad kunnen hebben. Dat je toch ook mensen gelegenheid geeft om een God te vereren die je misschien nog niet kent, maar van waar je verwacht, nou ja, er zullen nog wel meer goden zijn. Want het past natuurlijk wel helemaal in het denken van die tijd. Er zijn meerdere goden en het beste dien je ze maar allemaal. Nou, Paulus gebruikt dat altaar voor die onbekende God om aan te sluiten bij zijn hoorders. En niet alleen dat altaar van die onbekende God, maar we zullen ook eens even wat inzoomen op wat hij nou eigenlijk allemaal zegt tegen die mensen daar, op die Areopagus. En dan zullen we merken dat Paulus dat heel nadrukkelijk en heel veel doet in de reden, de boodschap die hij verkondigt. Helemaal proberen te vertrekken bij waar zijn hoorders zitten. Paulus doet ontzettend zijn best om te vertrekken bij het denken van die Griekse mensen die tegenover hem staan. En hem bevragen op wat hij daar eigenlijk kon doen. Een paar voorbeelden. We hebben gelezen dat Paulus zich nogal ergert over die vele altaren en tempels en beelden die hij in Athene heeft gezien. Maar als hij in gesprek gaat met die Atheners, dan laat hij van die ergernis niks blijken. Sterker nog, hij draait het om. Hij prijst ze omdat ze wel heel erg godsdienstig zijn. Zoveel beelden, zoveel godenaltaren, zoveel tempels en ook nog eentje voor een onbekende God. Hij zoekt dus aansluiting bij die religiositeit van deze mensen die geloofden in veel goden. Het tweede voorbeeld, aansluiting bij de Griekse woorden en begrippen. Hij komt niet met de talen Kanaans, om het zomaar eens te zeggen, maar hij kiest heel bewust voor begrippen en ook filosofische begrippen, paren en zinnen, die die Grieken meteen zullen hebben herkend. Klein voorbeeld, hij begint niet met de God als schepper van hemel en aarde, maar met de God als schepper van de wereld, de kosmos in het Grieks. Want dat was het Griekse denken. De goden zijn scheppers van dat onmetelijke heelal, waar ze toen ook al druk mee waren. Met al die sterren en al die sterrenbeelden en al die planeten en die complexiteit en dat afstandelijke en dat grootse. Dat had een hele andere lading voor het Griekse denken, God als schepper van de kosmos, dan het Bijbelse, het Joodse denken over God die hemel en aarde schiep. Want hemel en aarde, dat zijn tastbare plekken waarin je als mens ook gesteld bent. Waarin je leeft, waarin je die schepping om je heen ziet. En waarvan je mag geloven, God heeft dat allemaal gemaakt en mij daar een plek gegeven. Dat is wat anders dan denken over een God die iets heel ingewikkelds in elkaar heeft gezet en je snapt er niks van. Toch begint Paulus heel bewust bij het benoemen van God als schepper van die kosmos. En dan maakt hij toch even de beweging dat die God wel Heer is van hemel en aarde. Voelt u aan hoe subtiel Paulus dat doet? Hoe hij consequent nadenkt over wie heb ik nou voor mij? Derde voorbeeld, een meer filosofische beschouwing over de afkomst van de mens. Paulus verweef de afstamming van één mens, het Bijbelse beeld dat wij allemaal van Adam afstemmen, met het voortkomen uit God. En dat is een typisch Griekse manier van denken. En Paulus heeft zich daar heel goed voor ingelezen. We hebben het gelezen, in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij, zoals ook enkele van uw dichters hebben gezegd, want wij zijn ook van uw geslacht. Nou, dat heeft Paulus inderdaad allemaal niet zelf verzonnen. En is ook niet echt heel Bijbelse taal. Maar het komt gewoon uit het Griekse denken en uit de Griekse geschriften van die tijd. Paulus is heel nadrukkelijk zich gaan inlezen in wat lezen die Grieken nou eigenlijk? Wat, waar vallen ze op terug voor hun kennis? Overigens is het ook boeiend dat ook ons denken over hoe zagen die goden van de Grieken er nou uit in zo'n reden van Paulus wel iets genuanceerd wordt. Paulus citeert met zijn woorden, wij zijn van uw geslacht, uit een gedicht van de Griek Aratus. En die leefde in de 3e eeuw voor Christus. En ik dacht, ik zal toch eens even wat voorlezen uit dat gedicht, zodat u wat feeling krijgt met hoe zagen die Grieken nou hun goden. Want voor je het weet, hebben wij toch met z'n allen wel dat beeld van die Griekse mythologieën, waar de goden elkaar bevechtend ergens zo in het pantheon zitten en ruzie met elkaar maken en af en toe ook flink uitvallen naar de mensen op de aarde, ze manipuleren. Maar dat is niet het beeld wat de Grieken zelf ook in hun geschriften hebben vastgelegd over hoe zij de goden zagen. En ik zal een stukje voorlezen waarin dat citaat wat Paulus gebruikt ook voortkomt. Laten we met Zeus beginnen. Hem laten wij mensen nooit ongenoemd. Vol van Zeus zijn alle straten en alle pleinen waar mensen samenkomen. Vol de zee en de havens. Alle hebben we Zeus nodig, overal. Wij zijn immers ook van zijn geslacht. Mild geeft hij gunstige tekens aan de mensen. Hij herinnert de volken aan hun levensonderhoud. Hij wekt hen op te werken. Hij zegt wanneer de grond het best is. Voor de ploegende runderen en voor de spa. Hij zegt wanneer de tijden gunstig zijn voor het poten van planten en het uitstrooien van elk soort zaad. Want hij plaatste zelf de tekens aan de hemel en onderscheidde de sterrenbeelden van elkaar. Hij bedacht door het jaar de sterren voor de mensen als betrouwbare aanduiders van de seizoenen, zodat alles aan het groeien blijft. Hem stemmen ze altijd gunstig als eerste en als laatste. Gegroet, Vader, die een groot wonder zijt, een grote verkwikking voor de mensen. Ik groet u en het vroegere geslacht. Gegroet, muzen, samen één en al lieflijkheid. Tuurlijk, andere taal dan de taal die wij kennen uit de Bijbel. Maar ook niet zo heel anders. Want dit gaat ook over een God die betrokken is op de mensen, die zorgt voor oogst, voor de seizoenen, die schepper is. En daar haakt Paulus dus bij aan. En toch, hij nuanceert ook weer. Nou, laatste voorbeeld, hoe Paulus probeert aan te sluiten bij deze mensen. Dat we van Gods geslacht zijn, als God, dat moeten we niet menen dat die godheid dan door het werk van mensen tot stand kan komen. Wij kunnen geen goden maken, zegt Paulus eigenlijk. Dus al die beelden in jullie stad, die zijn door mensenhanden gemaakt. Wat kun je daar dan verwachten? En het opmerkelijke is, dat wisten die Grieken ook wel. Je zou verwachten dat het Griekse denken als volgt in elkaar stak. We maken een beeld, we knielen ons neer en we hebben een god. Maar zo zat dat helemaal niet in elkaar. Ook de Grieken hadden al lang nagedacht over dat je natuurlijk niet zelf als mens een god kunt creëren. Weer een citaat van een zekere Epictetus, dat is een tijdgenoot van Paulus, een Griek. Want welk werkstuk gemaakt door een vakman draagt rechtstreeks de eigenschappen in zich waarvan hij bij het maken blijk geeft? Is het niet steen of brons of goud of ivoor? En de Athene van Fidas, toen ze eenmaal haar hand had uitgestoken om de Nike daarop te ontvangen, bleef zij voor altijd zo staan. Maar wat God maakt, beweegt, ademt, gebruikt zijn indrukken en beoordeelt die. Prachtige voorbeelden van hoe dicht Paulus bij het geloof van deze mensen komt. Voortdurend is hij in gesprek met zijn hoorders over hun eigen ideeën en gedachten die hij zeer goed kent. Maar ook steeds buigt hij die gedachten over God en goden om in de richting van de God van de Bijbel. Soms heel subtiel. Ik zei net al even, die God van de kosmos wordt in dezelfde zin toch de God van hemel en aarde. Want God is een God die naar mensen omziet. Een God niet van filosofen, maar van Jacob, van Isaac, van Abraham, zoals de filosoof het misschien zou bedenken, maar het niet weet. Pascal, de natuurkundige, zal het later zo zeggen. En dat God niet ver van ons is, met die filosofische begrippen over in hem ademen en bewegen en leven, dat heeft in die reden van Paulus natuurlijk wel een doel. Dat God een relatie wil met zijn mensen. Dat we hem al tastend en zoekend wel zouden vinden, omdat hij bij niemand van ons ver weg is. Goed, nou even een tussenstand. Hoe pak je dat aan in gesprek gaan over een onbekende God? Nou, Paulus doet het op deze manier. En hij doet dat heel uitvoerig. Hij zorgt dat hij heel goed op de hoogte is van het denken van deze mensen, van hun leefwereld. Komt zo dicht mogelijk bij hun voorstelling, hun cultuur, hun begrippen en hun taal. En buigt dat langzaam om naar de begrippen die horen bij de God van de Bijbel. En toch is daar niet alles mee gezegd. Want als we even teruggaan naar die reden van Paulus, dan is de vraag natuurlijk wel die bij je opkomt. Komt hij in al dat meebewegen en in al dat aansluiten bij hun denken en hun voorstellingen dan ook niet een beetje in de knel? Kun je daar ook niet in vastlopen? Ook voor ons, als wij proberen zo dicht bij onze hoorders, bij de mensen van deze tijd te komen en zo in te gaan op hun denken en hun cultuur, dat je er zelf ook een beetje aan ondergaat. Dat je er zelf ook wat in vastloopt. Hoe voorkom je nu dat wat jij wil zeggen niet ondersneeuwt in jouw beweging naar die hoorders? Anders gezegd, hoe kom je nou tot de kern van het evangelie? Kom je uiteindelijk wel met een boodschap die anders is dan die boodschap van al die goden die er al waren? En in onze tijd, kom je in het gesprek over jouw geloof nou uiteindelijk wel uit bij God die zo anders is dan hoe wij ons in deze maatschappij het leven voorstellen? Hoe maak je nu ook de beweging naar wat je ook zou kunnen noemen het weerbarstigen van het geloof? Omdat het geloof ook haaks kan staan op ons denken. En de Bijbel heel andere dingen over ons leven zegt dan we misschien vanuit onze eigen cultuur voor waar willen hebben. Hoe doe je dat? Hoe voorkom je, kort gezegd, dat je zo aansluit bij de maatschappij dat het unieke van de boodschap van Jezus Christus verdwijnt? Een voorbeeld wat je best veel hoort in onze tijd en wat op zich ook waar is, is dat het geloof wat wij ontvangen in ons leven ons heel veel rust en heel veel vertrouwen geeft, als de grond onder ons bestaan. Het geloof dat ons vertrouwen geeft als we ziek zijn en een operatie moeten ondergaan. En we bidden tot God of hij ons kracht wil geven om daar doorheen te komen. En het geeft ons rust. Of het geloof wat vervulling geeft aan de bestemming van je leven, een doel geeft. Als je gelooft, dan mag je ook weten dat je een bijzondere plek en verhouding met God mag hebben. En ook dat kan jouw leven een invulling geven die jij zelf mooi vindt. Maar het is niet uniek. Want ja, rust vinden, vertrouwen vinden voor je leven, niet bang zijn als je naar de dokter gaat, dat kun je ook vinden door een cursus mindfulness te doen. Of te mediteren. Of yoga te doen. En heel veel mensen zoeken in onze tijd ook de zingeving voor hun bestaan uit van allerlei en nog wat input die er op hun leven afkomt. Je kunt het overal vandaan halen. Zen, boeddhisme. Je kunt het bij grote denkers van alle tijden weghalen. Je kunt voorbeelden in je leven hebben waarvan je zegt, nou, dat ik nou echt zo'n krachtig figuur. Zo wil ik ook zijn. Maar met Christus heeft het allemaal niets van doen. Mensen halen hun kracht in onze tijd overal en nergens vandaan. Dus een christelijke boodschap die alleen maar zegt, God is er eigenlijk om de gaten in jouw leven in te vullen, die zal verdwijnen in het grote aanbod van allerlei andere stemmen en richtingen en filosofieën en religies die jou precies hetzelfde aanbieden. Het evangelie heeft een andere kern. Als Jezus in onze wereld komt en begint met zijn werk in Israël, dan zegt hij: het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. En Paulus zal in de gemeente die hij sticht ook steeds weer proberen tot die kern van het evangelie te komen. Ik had besloten, schrijft hij, dat ik niks onder jullie te vertellen had dan dit ene: Jezus Christus en die gekruisigd is. Dus laten we toch weer even teruggaan naar Paulus en toch eens proberen uit te luisteren. Hoe maakt hij nou toch die beweging naar waar het werkelijk om draait in, als je in gesprek bent met iemand over het evangelie? Nou, hij zegt: de God die ik jullie verkondig is je schepper. Maar dat betekent iets. Dat betekent dat hij aanspraak maakt op jouw leven. En de God die ik jullie verkondig, beste Grieken, is de God die er geen genoegen mee neemt dat je bij hem wegblijft. En de God die ik jullie verkondig, beste Grieken, is niet de God die zegt: kies zelf maar wat leuks uit, wat jij mooi vindt en wat bij jou past. Maar de God die ik jullie verkondig, die zegt wel: ik heb jou nodig, want een leven zonder mij loopt eeuwig dood. En Paulus komt nog steeds best in bedekte termen uiteindelijk wel tot de kern. Het werk van Jezus Christus voor zondige mensen. We lezen in vers 30 en 31. Hij geeft nog een excuus voor als je het niet wist. God slaat geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal alle mensen op om tot inkeer te komen. Alleen zo'n zinnetje, dat is wel een aanspraak. Dan ben je al uit de sfeer van laten we eens wat van gedachten wisselen. Dan kom je al in de sfeer van verkondiging. Van aanspraak op jouw leven. God roept jou nu op om tot inkeer te komen. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal vellen. Door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het oordeel. Dat komt over het ongeloof van mensen. Een oordeel dat zich toespitst op Jezus Christus. God die mens werd en in onze wereld geleefd heeft. En ons geleerd heeft: zie op mij. Want ik ben de enige weg naar de Vader. En het bewijs, zegt Paulus, dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Aan de ene kant natuurlijk een prachtig perspectief. Er is zelfs leven na de dood. Maar het is ook wel confronterend. Want eigenlijk is het een boodschap. Dat oordeel komt. En het bewijs dat dat oordeel in de handen van Jezus ligt, is zijn opstanding. Een pittige boodschap. Die wordt onderstreept met dat godswonder. Nou, we gaan wat proberen samen te vatten. Hoe kunnen wij ook aan mensen iets vertellen over God, over ons geloof? Nou, wat Paulus doet is in de eerste plaats voor de Grieken een Griek worden. En toch, vertrekkend uit hun eigen denkwereld, steeds weer die beweging maken naar de God van de Bijbel. En dat vraagt tijd en gelegenheid. Vaak meer dan één. Hier ben je niet even in minuutjes doorheen. Maar probeer je wel te verdiepen in hoe denken de mensen van onze tijd. Lees niet alleen de christelijke kranten, maar ook eens een seculiere krant. Zep niet te snel weg als in talkshows er laatdunkend gedaan wordt over christen of over de kerk of over het geloof. Maar probeer toch eens te luisteren. Wat wordt hier nu door deze mensen gezegd? En wat zijn de ervaringen van deze mensen? Lees literatuur. Kijk films. Ook eens. Kortom, sta open om je te verdiepen in hoe mensen in onze tijd denken en leven. Het tweede wat ik zou willen noemen is: sta open voor het werk van de Heilige Geest.
In het geloof dat hij altijd voor ons uitgaat. Zoals hij ook voor Paulus uitging. Denk eens aan Filippus en die kamerling. Hoe de Heilige Geest toch mensen ineens bij elkaar brengt. Heel onverwacht en heel ongedacht. Maar er ontstond een prachtig gesprek over het geloof. Zodra je wat uit de sfeer komt van wat gedachten uitwisselen. En probeert om echt de verkondiging van het evangelie voor het voetlicht te krijgen. Dan heb je de Heilige Geest ook heel hard nodig. Want wij kunnen uiteindelijk die verkondiging van het evangelie niet iets laten uitwerken in het hart van een ander. Maar de Heilige Geest kan dat en doet dat. Onverwacht en ongedacht. Toen ik nog een theologiestudent was, waren we in Amsterdam in het Vondelpark. En een aantal studiegenoten van me, die liepen daar nog wat 's avonds door dat park. En die dachten, nou, laten we eens even proberen of we nou eens met iemand een gesprek over het geloof kunnen aanknopen. En ze kwamen twee jongeren tegen en ze maakten een praatje. En die vroegen, nou, wat doen jullie hier? Komen jullie uit Amsterdam? Nee, wij zijn theologiestudenten. Wat zijn jullie? Ja, theologiestudenten. Wat studeren jullie dan? Ja, over God en de Bijbel. En toen kwam er een heel gesprek en dat was een heel mooi gesprek. Het ging over, al vrij snel over, ja, wat hun nou dreef om theologiestudent te zijn en later ook predikant te worden. En toen haalde een van die twee jongeren een muntje uit zijn zak. En hij zei, nou, dit muntje heb ik vandaag op straat gevonden. Gaat dat geloof van jullie over wat er op dit muntje staat? En op dat muntje had iemand een plakkertje gedaan met de tekst van Johannes 3, vers 16 erop. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou, dat bedoel ik met een ontmoeting die je niet kunt regisseren. Een gesprek wat ontstaat. Maar zonder meer mag je hier zeggen, hier gaat de Heilige Geest al voor ons uit. En Wouter Slob, een predikant, die vertelt zijn ervaring. Hij zat in de trein naast een mevrouw die eerst een hele grote boodschappentas op zijn plek had. Maar het was het enige plekje. Dus hij had gevraagd, mag die boodschappentas even aan de kant? Dan kan ik hier zitten. Nou, die vrouw had helemaal geen zin in. Dus hij had puffend en zuchtend die tas aan de andere kant gezet. Hij was daar gaan zitten en was een gesprek begonnen met zijn reisgenoot aan de overkant van het pad. En dat ging over geloof. Over dat ze samen in een klooster waren geweest en hele mooie dingen hadden beleefd in de stilte van het geloof. En toen ze de trein uitgingen, zei die vrouw naast hem, bedankt voor dit mooie gesprek. Dan denk je, hoezo bedankt voor dit mooie gesprek? Maar kennelijk had die vrouw zitten luisteren en had het haar heel veel gedaan, wat die twee mannen daar uitgewisseld hadden. Een voorbeeld dat de Heilige Geest werkt ongedacht en onverwacht. En het derde wat ik zou willen zeggen is, en dat geldt dan ook voor ons als kerken. Laten we trouw blijven aan de verkondiging, de boodschap die wij hebben. En natuurlijk ook de kerk mag meegaan in het zoeken naar aansluiting met onze tijd. Maar er komt een moment dat de kerk haar verkondiging toch serieus moet nemen. Ook al zitten de mensen er misschien niet zo op te wachten. En er komt een moment dat je toch die stap extra moet zetten. Om echt voor het voetlicht te krijgen waar het nu werkelijk om gaat. Want de kerk heeft een boodschap. Die nog steeds haaks staat op ons denken. Dat wij verlossing nodig hebben. En alleen in Christus het leven vinden. Op de kerk in Hilversum, plaats waar wij heel lang gewoond hebben, stond een prachtige tekst uit Amos 5, vers 6. Zoekt de Heere en leef. Ik vond dat zo'n prachtige tekst om op een kerk te zetten. Maar je denkt wel, die kerk stond aan een hoofdweg. Hoeveel mensen zullen hier nou langsgereden zijn en dat echt op zich in hebben laten werken? En hoeveel mensen zullen nou op zondag die kerk binnen zijn gegaan van, dat wil ik ook wel? Nou, ik schat niet zo heel veel. En broers en zussen van de Morgenster, hoeveel mensen zullen er langs jullie lichtkrant rijden? Elke dag weer. Met de mooie teksten die jullie daar opzetten. En hoeveel mensen komen er dan zondags om daar meer van te weten? Maar we laten het. Want het is de boodschap die wij mogen uitdragen. Paulus bleef trouw aan zijn boodschap, waar hij ook kwam. En heel eerlijk gezegd, zelfs Paulus, met zijn roeping en met zijn gaven en met deze prachtige reden en verkondiging voor die Atheners, zou die zelf nou gedacht hebben, hè? Zo'n beetje schamele oogst, hè? Enkelen kwamen tot geloof. De meesten zeiden, ja, als je over een opstanding van de doden begint, ja, sorry hoor, maar daar geloven wij niks van. En anderen zeiden, nou, dan moet je ons op een ander tijdstip maar eens wat meer over vertellen. Dat is een hele mooie manier om er tussenuit te knijpen. Dan moet je al een keertje nog maar eens even doorvertellen. Die mensen zie je natuurlijk nooit meer terug. Er kwamen enkelen tot geloof. Maar Paulus gaat weer verder. Hij vervolgt zijn missie, zijn reis. En hij zal toch dankbaar geweest zijn voor de mensen, die paar, die tot geloof komen en bij naam worden genoemd. En het allerlaatste dat ik erover wil zeggen is, evangelisatie begint ook altijd weer bij je eigen hart. In je eigen nadenken over wie Christus nou voor jou is. Wat het nou betekent dat hij jouw redder wil zijn. En dat hij ook jou oproept tot inkeer. Tot een leven steeds weer terug bij hem. Want ook ons leven kan ook zomaar opgaan in het alledaagse. We glijden er zomaar weer naar af. En de gedachte dat God er ook voor ons moet zijn en moet passen in ons plaatje. Het beeld dat wij van God maken, het ligt altijd op de loer. Maar er toch maar steeds weer naar teruggaan. Wie Christus ten diepste voor jou wil zijn. Jouw redder en verlosser. Dat maakt stil. Dat maakt gelovig, dat maakt dankbaar. En misschien zien de mensen om ons heen dat ook. Straal dat dan ook maar uit in alle eenvoud. En bid dat de Geest zijn werk in een mensenhart wil doen. Amen.